Goedemorgen. Ik hoor niks. Hebben we er een beetje zin in deze ochtend? Ja? Goed te horen. Geweldig. Hartstikke mooi. Gaaf ook zo om hier te zijn. Met elkaar ook in alle vrijheid God te kunnen aanbidden. Want dat is een groot goed. Dat we het hier in Nederland zo in alle vrijheid kunnen. En heel veel plekken in de wereld kan dat niet. Dat gebeurt er in het geheim. En dan moet het allemaal stiekem. Maar hier kunnen we het in alle vrijheid nog steeds doen. Dat is een waardevol iets. Ja? Dankjewel voor de aanbidding. Super gaaf. Vandaag gaan we het hebben over het thema geneest God ook nu nog deze dag. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Alfons Stanis, ik ben getrouwd met Laura. Samen hebben we drie prachtige dochters van 18, 21 en inmiddels alweer 23 jaar oud. Ze zijn al wat ouder, samen hebben we een heel mooi gezin. En we zijn vanaf begin af aan betrokken geweest bij Connect Kerk. Van het allereerste begin, samen met Oscar en Heidi en met nog een teamje, zijn we thuis gestart bij Oscar en Heidi en af en toe dan bij ons. En zo geleidelijk aan zagen wij de gemeente groeien. En dat is bijzonder om te zien en om mee te maken. Simpelweg door met elkaar te bidden, ons uit te strekken naar wat God doet. Ik ben nog een tijdje oudste geweest hier in deze gemeente, betrokken bij het gebedsteam. En verder ook verzorg ik ook de doopdiensten. En daarnaast nog een stukje Connect College, dus een stukje onderwijs wat we doen naast de diensten die we hier hebben op zondagochtend. Zometeen dan duiken we in het thema genezing. Ik kan daar niet alles over vertellen, maar het is simpelweg omdat de tijd gewoon te beperkt is daarvoor. Wil je daar meer over weten? Ben je daar benieuwd naar? Van als je denkt van, hey Alfons, wat je nou allemaal zegt, dat is voor mij een heel groot deel abracadabra, of ik ben het daar niet meer eens of wel mee eens. Ik baseer me vooral op wat de Bijbel zegt. Connect College, dat start op 15 mei. Dat is juist de plek om daar je vragen ook te stellen. En dan gaan we echt een slag dieper. Dan gaan we kijken, wat zegt het woord? En dan gaan we nog verder van, wat zijn dan de ervaringen? Wat zijn dan de getuigenissen? En dan gaan we daar gewoon een aantal avonden, duiken we daar gewoon verder op in. En dan gaan we het ook nog veel meer in de praktijk brengen. Maar goed, vandaag dus even een tipje van de sluier. We duiken erin. Dat zal zijn een combi van, wat zegt het woord? Wat deed Jezus? En dan zal ik ook aan de hand van een aantal persoonlijke ervaringen en getuigenissen op het gebied van genezing wat dingen delen. En aan het eind hebben we nog een stukje bedieningstijd. Dus dat. We gaan starten met wat zegt de Bijbel. Wat zegt de Bijbel? En ik ga even best wel, misschien een wat hogere snelheid, maar even goed, even een aantal teksten probeer ik even aan te raken die iets zeggen over genezing. En we beginnen met een van de eerste teksten waar de Bijbel er iets over zegt. En dan gaan we naar Exodus 15. En daar staat, en het gaat eigenlijk, dat duikt eigenlijk in het moment dat het volk Israël in Egypte is geweest en eigenlijk op weg is naar het beloofde land. En daar staat, als jullie de woorden van de Heer, jullie God, ter harte nemen, als jullie doen wat goed is in zijn ogen en al zijn geboden en wetten gehoorzamen, zal ik met jullie geen van de kwalen treffen waarmee ik Egypte heb gestraft. Ik, de Heer, ben het die jullie geneest. En als we dan kijken naar de grondtekst, staat in het Hebreeuws, staat daar Jehovah Rapha. En dat Rapha, dat woordje, dat komt nog ongeveer 60 keer voor in het Oude Testament. En dan staat eigenlijk voor één woord, geneesheer. Dan zien we dat de naam van de Heer is gekoppeld aan genezing. Het is één geheel. We gaan even naar een andere tekst, ook in het Oude Testament. Mocht je denken, het Oude Testament zegt niet zoveel over genezing. In ieder geval op 60 plaatsen wordt er gesproken over genezing in allerlei vormen. En dan gaan we naar het Bijbelboek Spreuken. Dat is een heel mooi boek, is dat, om dat te lezen. En er staat, mijn zoon, heb aandacht voor mijn woorden. Geef uitspraken aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen. Bewaar ze in het diepst van je hart. Ze zijn het leven voor wie ze aanvaren. En sterken heel het lichaam als een medicijn. Hier verwijst de Bijbel heel duidelijk naar het woord. Het woord. Iedere keer als je het woord leest, dan zijn dat geen dode letters, maar er zit er leven in. Er zit leven in. Want die letters, dat zegt de Bijbel zelf, zijn geïnspireerd, of dat woord is geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is geïnspireerd door God de Vader zelf. Door Jehovah Rapha. Rapha staat voor genezing. Op het moment dat je de Bijbel openslaat en ik hoop dat je dat regelmatig doet, dan die woorden die je leest, en zeker als je ze hardop uitspreekt, dan geven ze jou al een stuk genezing. Hoe dat gebeurt, kan ik geen vaste regel voor geven. Want dat is een mysterie, dat zegt de Bijbel ook. Maar dat de genezing plaatsvindt, er gebeurt altijd iets. Op het moment dat je dat woord al opent. Dus daarom, van harte aanbevolen, open dat woord. In elk geval elke dag, begin er je dag mee zou ik zeggen. En ook een aantal keer per dag kan het helpen je door de dag heen. Dan gaan we een stukje verder. Jesaja 53, een bekend Bijbelboek. Daar staat, maar hij was het die onze ziekten droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. En dan staat er in Jesaja 53, vers 5, om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken, voor ons welzijn werd hij getuchtigd. Zijn striemen brachten ons genezing. En dan zitten we in het hart van het evangelie. Het kruis. Dit verwijst naar Jezus. Dit is één van de teksten die verwijst naar Jezus. Er zijn honderden teksten vanuit het Oude Testament die allemaal verwijzen naar Jezus. Als een soort brandpunt in de geschiedenis. Daar staat dat hij onze ziekten droeg. Jezus kwam op deze aarde. Dat vieren we met kerst. Heeft een leven geleid waarin hij alleen maar heeft gegeven aan anderen. Hij heeft alleen maar gediend. Hij heeft gedaan wat goed was. Er was geen enkele zonde in hem te vinden. En toch, aan het eind van zijn leven, werd hij aan een kruis genageld. Het was een vrijwillige keus. Hij had elk moment dat hij aan dat kruis ging, had hij de kans om te zeggen, stop. Maar dat deed hij niet. Hij ging door, tot in het diepst. En misschien hebben de mensen wel de Passion gezien. Heeft iemand hier de Passion gezien, die film? Ik zie heel aantal handen omhoog gaan. Dat was een heel heftige film om te zien. Maar ik geloof dat dat slechts een heel klein onderdeel was van het lijden van Jezus. En dat dat lijden wat we daar zien, dat het maar een fractie is. En dat het nog veel en veel dieper gaat. Misschien wel honderden, misschien wel duizenden lagen dieper. Geen mens kan het dragen. Geen mens kan het dragen. Hij droeg het wel voor ons. Er staat hier, zijn striemen zijn voor ons genezing. Jezus is gegeeseld. Nee? Ze hebben hem echt helemaal gewoon afgeracht. En dat ging echt niet zachtzinnig. Gewoon, totdat hij niet meer op zijn benen kon staan. Aan het eind moest hij nog een kruis dragen. En hij moest dat kruis op. Hij deed dat voor jou en hij deed dat voor mij. En waarom? Alles voor onze genezing. Verstandelijk is dat heel lastig te begrijpen. Het is moeilijk te pakken. Maar het is wel gebeurd. Het is een feit. Het staat in de Bijbel. Zijn striemen brachten ons genezing. Dan gaan we een tekst verder. En dan duiken we het Nieuwe Testament in. Dan spoelen we even iets terug in het leven van Jezus in de tijd. Hij was in zijn bediening. Jezus, die is op aarde gekomen. Hij was gedoopt. Hij is vervuld met de Heilige Geest. Daar kom ik zo meteen op terug. Dat zijn de belangrijke eerste stappen. En daarna startte zijn bediening. En daar staat, bij het vallen van de avond, en Jezus was daar ergens, hij was daar in de buurt van het huis van Petrus, bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij geesten uit. En allen die ziek waren, genas hij. Wat in vervulling ging, wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Hier hebben we een verwijzing naar Jesaja 53. En in Petrus 2 zien we nog een keer die verwijzing, dat Petrus ook weer die tekst staat, aanhaalt. Van hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen. Daarom is de verbinding gelegd tussen het Oude en het Nieuwe Testament in Jezus. Er staan hier een paar dingen en je kan er makkelijk overheen lezen. Maar de mensen, alle bezetenen kwamen bij hem. Hij dreef geesten uit en allen die ziek waren, genas hij. Dus iedereen, niemand uitgezonderd. Het was niet zo van dat die wel, die niet, die wel, die niet. Nee, we kwamen naar voren, de mensen kwamen naar hem toe. Hij genas ze allemaal, wat het ook was. En er zullen heel veel, misschien ook hele heftige gevallen bij gezeten hebben. Hij genas ze allemaal. Omdat in vervulling ging, wat gezegd is door de profeet Jesaja. We gaan nog even een stukje verder. En daar staat Matteüs 9, vers 20. Als je de evangelie leest trouwens, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat is een aaneenschakeling van genezing. Dat is een aaneenschakeling van genezing. Het is eigenlijk een heel groot onderdeel ook van het evangelie. We gaan er even naar kijken. Hier wat hier staat, dat is een van de vele verhalen. Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al 12 jaar aan bloedverlies leed. En ze raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, dus het bovenkleed van Jezus. Want ze dacht, als ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik genezen worden. Jezus draaide zich om en bij het zien van de vrouw zei hij, wees gerust, uw geloof heeft u gered. En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Hier zie je die vrouw die overtrad alle regels. Ze had bloedverlies, moest uit de buurt blijven. Jezus was een Jood, ze kon dat helemaal niet doen, mocht niet volgens die regels. Als dat in deze tijd gebeurd zou zijn, dan zouden er al 10 beveiligers voor gesprongen zijn. Hè? Maar zij doet het, zij raakt en alles in haar zegt van als ik hem aanraak, dan ben ik genezen. Puur in geloof, overgave. En ze raakt hem aan en op slag is ze genezen. En ze werd een beetje angstig, zeg maar, omdat ze wist dat ze eigenlijk iets overtreden. Maar goed, ze is wel overeengestapt in geloof en ze heeft Jezus aangeraakt. Het woord wat hier in de grondtekst wordt gebruikt is S-O-Z-O. Zo. Dan denk je zo. Nee, zo is dat. Zoek het maar na. En dat staat voor genezing en bevrijding. Staat dat. En dat woord dat komt meer dan 100 keer voor in het Nieuwe Testament. Dus daar zien we dat er, en het is eigenlijk hetzelfde stamwoord voor redding, voor genezing en voor bevrijding. Dus je ziet dat zeg maar, genezing is een onderdeel van redding. Het hoort gewoon eigenlijk bij het plan wat God met ons heeft. Hij wil ons stapsgewijs, procesmatig, steeds verder vrijmaken en steeds verder redden. We gaan nog een stukje verder. De genezing van een blinde. En dan lezen we in Marcus 8. En Marcus is eigenlijk, ja goed, dat is echt een eenschakeling. Hè? En toen, de een na de andere genezing is dat. Het is een explosie van genezingswonderen hier. Ze kwamen in Bethsaida en werden blinden bij hem gebracht. En men smeekte hem om de man aan te raken. Hij pakte de blinde bij de hand, bracht hem buiten het dorp, deed wat speeksel op zijn ogen en legde er zijn hand op. En hij vroeg, ziet u iets? Hij begon weer te zien. En hij zei, ik zie mensen, het zijn net bomen, maar ze lopen rond. Hier zie je, die genezing lijkt niet onmiddellijk plaats te vinden. Die blinde die ziet wel iets, maar je ziet alles nog wazig. Hij denkt, van, oh, ik zie wat, maar ik zie mensen lopen rond als bomen. Daarna legde hij weer zijn handen op, de ogen van de blinde. Deze sperde zijn ogen open en hij genas. En zag nu alles heel helder, heel scherp. Ik vind het een mooi verhaal dat er ook in staat. Het is niet in één keer van bam, bam, genezing. Nee, dit gaat stapsgewijs. Dus je ziet dat Jezus gewoon nog een keer die handen oplegt. En dan vervolgens ziet die blinde ziet wel iets. Maar het gaat net wel anders. Hij legt niet alleen zijn handen op, hij deed ook wat speeksel op de ogen. Kun je van alles, er is nog meer over te zeggen over dit verhaal. Maar dat is even, zeg maar, even de kern. Jezus geneest. Een tekst hier staat ook nog verderop. Dan hebben we Marcus 10, daar staat. En dat is een blinde die naar Jezus komt. Jezus vroeg hem. Hij zegt, wat wilt u dat ik voor u doe? En dat is een blinde man. En Jezus ziet echt wel dat die man blind is. Waarom zou je dat vragen aan die man? Wat wilt u dat ik voor u doe? De blinde antwoordt, Rabboni, zorg dat ik weer kan zien. Jezus zei tegen hem, ga heen. Uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien en volgde hem op zijn weg. Het is net alsof Jezus eventjes wil testen, zeg maar. Hè? Waarom kom je naar voren? Waarom wil je dat? En dan zegt die blind, ik wil weer zien. Natuurlijk werd Jezus dat. Hè? En hij bidt voor hem en die blinde die geneest. Hier zien we 3 dingen. Hier zien we een stuk geloof. Hier zien we redding. Jezus legt echt de link met redding. En ook met genezing. Dat zijn 3 aspecten die weer terug zien komen. Ook weer het woord zo. Zit hier ook in. Het is 1 geheel. 1 geheel. En dan ga ik even terug, even, en dat is even een persoonlijk getuigenis. Een aantal jaar, of eigenlijk wel een tijd terug, ik was tot geloof gekomen. Vertel ik zo meteen even, kort ook even iets over, maar ik ben tot geloof gekomen. Vervolgens ben ik gedoopt, daarna vervuld met de Heilige Geest. En in één keer kreeg ik het idee, op dat moment kwam er van alles in beweging, van het is goed om gewoon daarin uit te stappen. En toen kwam er direct de mogelijkheid om naar Mongolië toe te gaan. Er was een groepje mensen die vanuit een andere gemeente waar ik toen in zat, die had de plan om dat te gaan. En ik had het idee van, Alfons, dat moet je gewoon doen. Normaal ben ik helemaal niet zo. Ik denk altijd gewoon eerst 20 keer na over dingen, vooral toen. Maar ik had gewoon echt het idee, doe het. Dus ik ben gegaan. En toen waren we daar in Mongolië en dat was een heel bijzondere tijd, was dat. We zijn 3 weken daar geweest met een team. 'S Ochtends kregen we onderwijs vanuit de Bijbel. En we leerden hoe we het evangelie eenvoudig konden vertellen in het Engels. We hadden Mongoolse vertalers bij ons. En 's middags gingen we gewoon de straat op en dan gingen we het evangelie vertellen aan de mensen die we tegenkwamen. Dus Mongolië is een heel andere setting dan Nederland. Je loopt er op straat, mensen zitten daar, die, en op het moment dat je daarnaast gaat zitten, ze staan vrij snel open voor een gesprek. Hè? Of als je ze aanspreekt, er is direct wel connectie, zeg maar. Maar de mensen zijn ook heel gevoelig voor de geestelijke wereld, dat merk je ook. Hè? Daar zitten natuurlijk ook allerlei andere godsdiensten. Wij gingen daar de straat op en op een gegeven moment toen kwamen we daar ook een vrouw tegen. En dat was eigenlijk vooraf. Toen kwamen we een vrouw tegen en dat was mijn allereerste genezing die ik meemaakte. En toen die vrouw die zei van ik heb rugpijn. Nou prima, dat kan. En toen zei die leider van die groep die zei van nou bid voor haar dat die rugpijn dat die verdwijnt. Ik had het nooit gedaan. Dus ik denk van zal wel, weet je. Dus wij gaan gewoon om die vrouw heen staan en zeggen van nou rugpijn verdwijn in de naam van Jezus. En Jesus name, pain, go away. En toen zei die vrouw van, ik voel niks. En ze zei, als ik wat voel, dan kom ik terug en dan geef ik mijn leven aan Jezus, zei ze. Hè? Want we hadden net daarvoor al het evangelie verteld. Dus ja, die vrouw gaat weg en je zit toch met een paar vragen. En dan denk je van, wat is er hier gebeurd? Hè? En op een gegeven moment, die vrouw, die komt dan 2 minuten terug. En ze zegt van, die pijn die is gewoon helemaal weg. Ze zei van, ik wil mijn leven aan Jezus geven. En toen zei die leider tegen ons, ze zei, lead her to Jesus. Van oké, weet je, het is voor het eerst dat ik iemand echt tot Jezus mocht leiden. Samen met iemand mocht bidden en dat iemand het hart aan Jezus gaf. Dus je zag dat hier het evangelie verkondiging, vervolgens genezing en dan zie je ook dat de bekering er is. Hè? Dus het geloof komt door het horen van het woord, vervolgens wordt het bevestigd door die genezing en daarna geeft die persoon zijn leven aan Jezus. En daarna was het een aaneenschakeling van wonderen die we meemaakten. Dat vond ik wel heel bijzonder, want het is net alsof dat je geloof en je vertrouwen erin, in God, dat hij dat kan, dat het wordt versterkt. Dus hebben in die week hebben wij echt gewoon tientallen genezingen op straat meegemaakt. Dat is ongekend. Heel vaak mensen die verlost werden van pijn. Er was één moment, toen kwamen we op een plek en daar zaten een groepje mensen... En toen zagen we daar ook een vrouw zitten, zonder benen, zeg maar. En we vertelden haar ook het evangelie in het Engels. Dat vond ze prima. En toen had ik het idee, ze reageerde niet. Ik dacht, wat is er aan de hand, joh? En toen zeiden die mensen om haar heen, die zeiden van, ja, ze kan niet praten. Ze kan niet, hoe zeg je dat? Tegenwoordig zijn ze eigenlijk doofstom, of hoe je het mag noemen, ik weet het niet. Maar ze kon niet praten. Toen zei ik van, ja, wat moet je daarmee, hè? Toen kreeg ik de indruk van Alfons, bid dat die vrouw, dat die weer gaat spreken. Van oeps, nooit gedaan. Dus ik ga voor haar zo zitten, ik leg mijn handen op haar en ik zeg van, is het goed dat ik voor u bid? Ze zei, ja, dat is goed. En toen spraken we uit, in de naam van Jezus, doofstomme geest, ga eruit en spreek in Jezus' naam. In Jezus' naam. En toen had ik het idee dat ik tegen haar moest zeggen van, praat mij maar na. Dus ik begin een aantal woorden te zeggen, gewoon het Engels. En toen op een gegeven moment, toen zag ik dat haar mond iets begon te bewegen. En op een gegeven moment begon zij woorden te spreken. En het was zo'n bijzonder moment. Dus mensen eromheen, er stonden meer mensen omheen, hè? Die stonden te kijken, wat gebeurt hier allemaal? En die waren echt verbaasd. En ik zei ook van, ja, ik ben zelf ook verbaasd, ik weet niet wat hier gebeurt. Maar al die mensen eromheen, die zeiden van, wauw, weet je, dit is gaaf, weet je. Als dit Jezus is, en op dat moment was het echt gewoon een explosie, zeg maar, van blijdschap. Die mensen waren zo blij, de volgende dag, die dagen de kracht nog een paar keer gezien, dat hebben we meegenomen naar een plaatselijke gemeente daar. We hebben gezegd, weet je, doen wij niet zelf, het is de kracht van Jezus die jou heeft genezen. Dat was super bijzonder, om dat soort dingen, om dat mee te maken, om te zien wat in handelingen staat, in de Bijbel staat, wat Jezus deed, dat het door onszelf ook heen gebeurde. Ik leerde eigenlijk, en er staat ook in de Bijbel, Hebreeën 13, vers 8. Jezus is dezelfde, hè? Gisteren, heden, tot in eeuwigheid. En dat is waar. Dat is waar. Dat leerde ik daar. Toen ik in het vliegtuig terug zat, had ik het idee dat God zei, van Alfons, ga er mee door in Nederland. En toen had ik het idee van, ja, hoor eens, Nederland, alle respect, ik hou van ons land. Maar hè, mensen, allemaal een beetje van, nou, hè, raak mij niet aan en kom niet aan mij en vertel me niet te veel, zo. Ik dacht van, ja, maar toch wil ik dat je doet. Dus ik ben hier in Nederland, zijn we met een team, zijn we toen voor het eerst vanuit een andere gemeente ook, zijn we hier gewoon de straat op gegaan. En op dezelfde manier zijn we gewoon het evangelie gaan vertellen. En hebben we ook voor mensen gebeden hier op straat. En dat, was dat spannend? Ja, natuurlijk was dat spannend. En gebeurt dat dan altijd? Nee, er gebeurt niet altijd wat. Ben ik dan gefrustreerd? Nee. En dat zeg ik oprecht. Waarom niet? Omdat het niet mijn verantwoordelijkheid is of dat iemand geneest. Weet je, God vraagt aan ons, van, en dat zometeen komen we op die tekst. Op de zieken zullen ze de handen leggen en ze zullen genezen. Het is Gods verantwoordelijkheid. Onze verantwoording is om voor zieken te bidden. 1%, hooguit. 99% is Gods ding. Ik heb geleerd in Mongolië, daar zei ze ook echt van, weet je, ook alle weerstand die er is, die is niet tegen jou gericht, maar het is een strijd tussen die mensen en God. Het enige wat wij hoeven te doen, is dienstbaar zijn aan die mensen. We kwamen hier in Ede, en toen was er een vrouw, die zag ik met zo'n rollator zag ik rondlopen. En ik had het idee van, gewoon maar eens naar toe lopen, van hoe gaat het? En ik zie dat, ja, een rollator, heeft u ergens pijn? Ze zei, ik heb last van mijn knie. En ze zei, ik ben al, weet ik het hoeveel keer, naar de dokter geweest en naar het ziekenhuis. En ze kunnen er niks aan doen. Ze zei, van, ja, ze hebben me die rollator gegeven en ik moet er maar mee leren leven. Ik zei, ik ben zelf christen en ik geloof in God. En ik geloof ook dat hij kan genezen. Vind het goed als ik voor u bid. En er was nog iemand anders was erbij. En toen zei ze van, ja, zei, weet je, ik denk niet dat het kwaad kan, dus ja, doe maar, weet je. Dan zei ik gewoon op straat, ik zeg van, vind het goed als ik mijn hand op je knie leg, als ik dat doe, zo. Weet je, dat je wel uitlegt wat je doet, hè, aan die mensen, want anders dan denken ze ook van, help, wat gebeurt hier? Maar ik ga gewoon naast haar, zo, en ik zeg van, ik leg mijn hand op haar knie. En op het moment dat ik mijn hand op haar knie leg, had ik nog niks uitgesproken, voel ik dat er iets knakt in haar knie. Ik voel knak. En ik zeg, in Jezus' naam, genees. En ik zie Ilko zitten, Ilko was erbij. Je weet het nog, hè? Ja. En we zeggen, in Jezus' naam, genees. En op een gegeven moment zei we zo tegen die vrouw van, probeer eens met die knie. Hè? In de actie gebeurt het vaak, het herstel en de genezing. En ze stampt zo, en ze kijkt ons aan, en ze zegt van, wat is het joh? En ze zegt van, ja, ze zegt van, dat is Jezus. Ze zegt van, ja, maar ik voel helemaal niks meer. En ze gooit de rollator opzij, en ze begint heen te lopen, en ze gaat teruglopen, en nog een keer heen, en nog een keer terug. En ik zeg van, volgens mij is het weg, hè? Ze zegt van, ja, ze zegt van, het is weg. En haar man, die was in de winkel en die kwam naar buiten. Hij zei, was hier aan de hand, joh. Ik zei van, ja, we hebben net gebeden voor haar. En, weet dat, de pijn is weg. Hij zei van, wat is dit dan? Ik zei van, ja, nou ja, weet je, we hebben haar verteld over Jezus. En we geloven dat Jezus kan genezen. Hij zei, als dat Jezus is, zei hij, dan wil ik ook wel in hem geloven, zei hij. Dat is mooi, hè? Dat gewoon zo op die manier gaat. Dan zie je dat de kracht van God er is. En dat op dat moment dat de mensen overtuigt. Ik had ook een hele discussie met die mensen kunnen aangaan over van alles en nog wat. Dat doe ik niet. Zeker niet in Nederland. Het enige wat ik doe is altijd vragen van het evangelie vertellen en bidden voor ze. En dan bewijst God zichzelf wel. Dan gaat hij voorbij, die hersenpan. Hè? En dan komt hij in het hart. En dan is alle discussie is allemaal onbelangrijk meer. En dan worden mensen daardoor vanzelf overtuigd. God bewijst zichzelf. God bewijst zichzelf. We gaan naar Jacobus. Het gelovige gebed zal de zieke redden, Jacobus 5, vers 15. En de Heer zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden. Beken elkaar uw zonde en bid voor elkaar, dan zult u genezen. Want het gebed van de rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Hier wordt de link gelegd tussen vergeving en genezing. Vergeving is een van de sleutels tot genezing. Ik heb hem zelf in mijn leven ervaren. Een hele tijd terug Ik was wel tot geloof gekomen, maar merkte dat er nog van alles in de weg zat, zeg maar. En toen is me gaandeweg ook duidelijk geworden. En dat was op een aantal conferenties waar ik was geweest, christelijke conferenties. En ik raakte ervan overtuigd dat het goed was om een aantal mensen te vergeven. Hè? Dat was ook familie. Ik moest familie vergeven. En dat heb ik ook gedaan. Maar ik moest dat vooraf, heb ik dat ook hardop uitgesproken. Op het moment dat ik dat hardop uitsprak, naar God, voelde ik dat er een last van me afviel. En sindsdien is er gewoon een extra, ja, hoe zeg je dat? Een soort van, ja, hoe het maar zeggen, opschakeling, versnelling. En een stuk herstel en genezing in mijn eigen leven gekomen. Vroeger heb ik ook last van angst- en paniekaanvallen gehad. En ook hyperventilatie. En dat is ontzettend vervelend als je dat hebt. En dat is gewoon een, dat, ja, ik kan het niet zo goed uitleggen, misschien zijn er mensen die het herkennen. Maar je hebt echt het gevoel dat je als het ware een hardeval krijgt, zeg maar. Zo. Maar eigenlijk op het moment dat ik, zeg maar, die vergeving had geschonken, eigenlijk dat begon in mijn eigen hart, door aan mensen vergeving te schenken, merkte ik dat ik als het ware vrij werd van die angst- en paniekaanvallen. Er viel iets van me af, letterlijk, dat is gebeurd. Dat is ook echt, de Bijbel zegt het, waar vergeving is, zal genezing zijn. Dat is één ding. Maar de eerste plek waar we vergeving kunnen ontvangen, en daar begint het, dat is bij Jezus. Dat is de allereerste stap. Dat is de allereerste stap, zeg maar, op het moment dat je zegt van, Heer Jezus, ik geloof, wat we net, zeg maar, in Jesaja lazen. Ik geloof dat u voor mijn zonde aan het kruis bent gegaan. Dat u weer met opgestaan uit de dood. En dat u leeft. En als je dan vraagt van, Heer, vergeef mij mijn zonden. En dat klinkt misschien heel vreemd of zo, om dat te zeggen. Of vergeef mij mijn fouten. Maak me er vrij van. Vul mijn hart met u, Heer Jezus. Ik kies voor u. En ik wil u volgen. Dan is dat de allerbelangrijkste eerste stap. Want dan ontstaat er, hè? Dan ontstaat er een relatie. Want dan komt Jezus in je hart. En dan ontstaat er een relatie tussen God en jou. Dat is de kracht van vergeving. Daar begint het mee. En als je dat hebt ontvangen, dan ga je steeds meer beseffen hoeveel hij jou heeft vergeven. En dan kan je het ook aan anderen schenken. Dat is echt een principe. Dat is een preek op zich, om dat te doen. Dus dat zou ik echt willen aanbevelen. Vergeving. Strek je daar naar uit. Vergeef ook anderen. Ik kijk even naar de tijd. Dus we gaan even... Dat is één sleutel. De volgende is er één. En dat is Hebreeën 12, vers 12. Daar staat, hef uw slappe knieën op, handen op en strek uw knikkende knieën. En kies de rechte paden, zodat een voet die gekneusd is, niet verder ontwricht raakt, maar juist geneest. Een andere belangrijke sleutel is heilig leven. Kies de rechte paden. Het wordt verschillende keren in allerlei preken hebben we het hier al gehad. Hè? We zijn bezig met het thema Jezus volgen. Tom, vorige week zei er ook al het een en ander over. Hij spreekt er ook regelmatig over. En ook andere sprekers ook. Van leef heilig. Weet je, leef zo zuiver mogelijk. Betekent dat je wettisch moet leven? Nee, absoluut niet. Maar blijf wel uit de buurt van dingen die niet oké zijn. Blijf wel uit de buurt van de dingen die niet oké zijn. Is er nog een die daar eigenlijk hetzelfde over gaat? Dat is een heel bekende tekst. Handelingen 2, vers 38. Wat is het rechte pad dan? Daar staat er heel duidelijk. Keer je af van je huidige leven. Laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor je zonden, dan zal de Heilige Geest je geschonken worden. Dus, stap 1, keer je om naar Jezus. Dat is de allerbelangrijkste stap. Laat al die oude zooi, laat het los. Zeg maar. Dit is echt, weet je, de wereld, we worden helemaal, nou ik zou bijna zeggen, doodgegooid met alle rotzooi van die wereld die ons gewoon kapot maakt. Laat het los. Weet je, laat het los. Ken je naar Jezus. Jezus is de waarheid. Hij zegt zelf, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is het enige. Heel simpel. Evangelie. Keer je af. Laat je dopen. Laat je dopen. Ik ben niet voor niks betrokken bij de doopdienst, omdat ik weet hoe ontzettend belangrijk dopen is. En niet alleen ik zeg, maar de Bijbel zegt het. Jezus start zijn bediening nadat hij gedoopt is. Door onderdompeling. Dopen betekent onderdompeling. Waarom zouden wij het dan niet doen? Waarom zouden wij het dan niet doen? Dopen, baptizo, onderdompeling. Weet je, ik ben als kind ook gedoopt geweest. Daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Mijn ouders hebben me opgedragen. En dan ben ik nog steeds, weet je, ik ben er dankbaar voor dat zij dat hebben gedaan. Maar in mijn leven, ik kwam tot geloof. En ik had wel tegen God zei, van Alfons laat je dopen. Mijn vader liet zich eerst dopen. Hij kwam naar me toe en zei, Alfons moet je ook doen. Dat is zo bijzonder, zo waardevol om dat te doen. Het is meer dan een symbool. Er gebeurt geestelijk iets. is echt een onderdeel van genezing en van bevrijding en van redding. Bekeer je, laat je dopen, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is Gods reddingsplan. En dan kunnen we verder in het bedienen, in de bediening die Jezus voor ons heeft. Zeker in de weg van genezing en van herstel is doop een hele belangrijke. En dan zegt Jezus tegen ons. Ga op weg en verkondig het koninkrijk van de hemel. Het koninkrijk van de hemel is nabij. Genees zieken, wek doden op. Maak mensen die aan huisvraat lijden, rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven. Dit is een heel belangrijke opdracht. En dat betekent, je hebt zelfbevrijding ontvangen, zelfherstel, zelfredding ontvangen. We mogen het ook uitdelen. We hebben het voor niks gekregen. We mogen het ook om die reden ook uitgeven aan anderen. Geven aan anderen. Heel kort, zometeen zal ik nog even zeggen van hoe bid je voor anderen. Ik zit zelf ook in het gebedsteam en daar zijn we natuurlijk volop daarmee bezig. Nog even heel kort wat ik wilde zeggen. Wat kunnen blokkades zijn en genezing? Ik benoem ze even heel snel. Gebrek aan kennis van Gods woord. Ik zei het net al. Hè? Lees Gods woord. Ongeloof. Alsjeblieft, geloof. Geloof. Ik heb eens een keer voor iemand gebeden. En dat was hier, die had last van zijn heup. Een beenlengteverschil, 2 centimeter. Ik bid ervoor. Die kerel die komt enthousiast naar me terug. Hij zegt, ik merk verschil, man. Ik zeg van, ja, dat heeft Jezus gedaan. We leggen de benen naast elkaar, we zien die benen, zijn we gelijk. Hij zegt van, yes. Hij springt hier door die zaal heen. Zegt tegen anderen. En ik zeg, van, ik ben hersteld, genezen. Een week later hoor ik, ook via anderen, dat gewoon dat geloof wat hij had, dat het gewoon weer is omgeturnd en ongeloof. Ja, weet je, ik zat er maar wel een beetje, ik was toen, ja natuurlijk, het was even een hype. Weet je, ik was hersteld en ja. Weet je, maar ik vind het zo jammer, want dan denk ik van, natuurlijk, ik ben ook niet voor hypes. Hè? Ik ben ook voor echtheid en voor nuchterheid en voor... Maar geloof, weet je, kijk gewoon wat God aan positieve dingen in het leven heeft gedaan. En, en markeer dat en hou dat vast. Weet je, laat je geloof alsjeblieft niet roven. Daar is de vijand echt op uit. En wel op alle manieren wil hij gewoon ons geloof kapot maken. Maar geloof, weet je. En geloof komt door het horen van het woord. Onbeleden zonde kan ook een belemmering zijn voor genezing. Onbeleden zonde. Dus alsjeblieft, beleid gewoon je zonden. Beleid je zonden. Gewoon je fouten aan God in de eerste plaats. Maar misschien moet je het ook aan de anderen doen. Tegen wie je ooit hebt gezondigd. Het maakt je echt vrij. Het maakt je echt vrij. Vergeef anderen. Hè? Dus een stukje onvergevingsgezindheid of bitterheid kan mensen echt ziek maken. Hè? Ja, maar ik heb gelijk. Ik heb. En hij is fout. Ik heb. Het sloopt je. Echt waar. Vergeef die mensen. Weet je, vergeef ze en zegen ze. In Jezus' naam. Ik weet, mensen kunnen echt op je ziel trappen. Ze kunnen je echt op alle manieren kapot proberen te maken. Dat kan. Maar de grootste kracht is, en dat Jezus ook, weet je, hij keek met een hart met ogen van liefde naar ze. En hen vergas ze. En op die manier kom je er los van. Laat die mensen maar van alles denken en zeggen. En weet ik, het maakt helemaal niet uit. Weet je? Het belangrijkste is dat jij recht staat voor God. En dat jij die mensen in je hart vergeven hebt. En het wellicht ook naar hun hebt kunnen uitspreken. Het is niet makkelijk, weet ik. Maar doe het. De Bijbel die zegt het, geeft het ook aan. Occultisme. Ik ga er nu niet al te ver op in, maar dat is wel een hele belangrijke. Dat is een goede om daar je niet mee bezig te houden. De Bijbel zegt het ook. Blijf van mij uit de buurt. Er is meer tussen hemel en aarde. Je hebt het koninkrijk van het licht, je hebt het koninkrijk van de duisternis. Het koninkrijk van de duisternis is een heel veel zooi. Ik heb er zelf persoonlijk mee te maken gehad, ook een beetje ingezeten, een aantal dingen, wat echt niet oké was. Gewoon, ik dacht dat het rust bracht. Ja, het is die heerlijke appel, dat je denkt van, oké, het is of die mooie zoete vrucht. Maar het trekt je echt gewoon met een grote klauw de duisternis in. Dus blijf er uit de buurt. Occultisme, valse godsdiensten. Je kan soms te maken hebben, ik tip hem even heel kort aan, generatievloeken. Kan. En dat, mensen kennen die term misschien niet. Dat is echt typisch iets van nou bij een Connect College misschien verder zou kunnen uitdiepen. Dat is te verbreken in Jezus' naam. Dat je in een bepaalde generatie steeds dingen terug ziet komen. Van je oma had iets, je moeder had iets, jij hebt het, je ziet bij je kinderen ook. Maar dat is te verbreken in Jezus' naam. In Jezus' naam. En er zijn die sleutels wat ik al zei. Hè? Gods woord, zonde beleiden, vergeving schenken. Dat helpt er allemaal in mee. Boze geesten kan ook een belemmering zijn. Reken maar dat er een hoop weerstand op zit, op genezing en op herstel. En als jij de keuze voor Jezus maakt. Of juist ook als je de keuze maakt om je bijvoorbeeld te laten dopen. Hè? Dus blijf eruit de buurt, die dingetjes. Strek je uit naar Jezus. Hoe bid je? Hoe bid je? En dit is de Bijbel eigenlijk heel, dan moeten we eigenlijk kijken wat dit Jezus, hè? Ik kan even, wat ik zelf, en dat doen we in het gebedsteam ook heel vaak, als iemand naar voren komt voor herstel of genezing, vraag ik altijd eerst, wat is er aan de hand? En dan beschrijft die persoon, beschrijft dan wat er aan de hand is, pijn of iets anders. Dan daarna spreken we uit, leggen we de handen op, en de leer van handoplegging staat ook in de Bijbel, hè? Hoort eigenlijk bij de basisdingen. Een geestvervuld christen, hè? Dus je bent bekeerd, je bent gedoopt, je bent vervuld met de Heilige Geest, op het moment dat je bidt, voor iemand anders, voor herstel of genezing. Op het moment dat hij de hand oplegt, begint die genezingskracht te stromen. Dat is de Heilige Geest. Dat is gewoon een Bijbels principe. Handoplegging. Er is niks vreemds aan. Handoplegging in Jezus' naam. Dus je legt de handen op, je zegt genees in Jezus' naam. En dan gebeurt er, ik kan wel zeggen, altijd iets. Er gebeurt altijd iets. Niet misschien altijd wat wij willen. Ik heb eens een keer gehad, kwam een vrouw, inderdaad ook een met een knie, die pijn deed. Ik begin voor die knie te bidden, maar er gebeurde iets heel anders. Die vrouw die begon te huilen. En ik dacht van, wat is er aan de hand, joh? Dus ik zei ook tegen haar, wat gebeurt er? Ze zei van, ja, ze zei, dat schiet me in één keer iets te binnen, ik moet iemand wat vergeven. Ik zei van, nou, dan gaan we daarvoor bidden. En dan was dat hetgeen wat die vrouw voor naar voren kwam. God werkt in stappen, in processen, in het tempo wat bij ons past. Wij kunnen een verlanglijstje hebben. En wij kunnen denken van, oké, weet je, die persoon komt met een pijn in zijn rug naar voren. Dus God gaat die pijn in zijn rug nu genezen. Dat kan gebeuren. Dat kan gebeuren. Maar soms gebeurt er ook wel eens iets anders. Gaat God eerst iets anders gaat hij oplossen? Gebeurt het meteen? Niet altijd. Ik heb verschillende keren meegemaakt, en dat zien we in de Bijbel ook een paar voorbeelden van. Je bidt voor genezing, en natuurlijk willen we het dan gelijk zien. En ik vind het ook super als dat gebeurt. En soms gebeurt dat ook. Maar soms kan het ook wel zo zijn dat het gewoon in stapjes gaat en dat het een proces is. Over weken, over maanden, soms wel over jaren. Is genezing dan het doel? Nee, genezing is niet het doel. Het doel is mensen bij Jezus brengen. Het doel is dat wij dichter bij Jezus komen. En op het moment dat we voor mensen bidden voor genezing, dan is ook dat het middel om mensen tot Jezus te brengen. Uiteindelijk draait het om Jezus. Niet om de genezing op zich. Het is een middel. Het is een middel. Is het spannend om te bidden voor anderen? Jazeker. Absoluut. Als ik voor iemand ga bidden voor genezing, dan denk ik ook wel eens, hoeps. Maar ik merk ook, op het moment dat je ermee start, dan verdwijnt het. En dan merk je op een gegeven moment dat God als het ware overneemt. En dan krijg je woorden, gedachten, en dan zie je ook dingen gebeuren. En denk van, wauw, je staat erbij, je kijkt ernaar. Weet je, het is Gods werk, van begin tot eind. Onze verantwoording is mensen de handen op te leggen. Hè? Dat is in ieder geval te vertellen over het evangelie. Dat, op de manier, taal, vorm, wat past. De juiste timing. En dan, wanneer mogelijk, bidden voor genezing. En ik kan je wel zeggen dat er heel veel mogelijkheden voor zijn. Overal. Niet alleen hier in de kerk. Ook op het werk. Ook op het werk. Of op school. Of in het gezin. Of in de buurt. Overal. En vaak gewoon in de simpele gesprekjes. En dan kunnen we gewoon onszelf in blijven. Dan hoeven we niet in één keer een toontje op te zetten. Of met de Bijbel allerlei dingen. Hoeft helemaal niet. Gewoon lekker op een natuurlijke manier. Op een natuurlijke manier. Heb ik antwoord op alle vragen? Nee. Nee. Het onderwerp genezing is veelomvattend. Heb ik alles erover nu verteld? Ook niet. Je zult beslist dingen missen erin. Zeker de meer ervaren mensen erin. Ik heb er nu een tipje van laten zien. Wat wel bemoedigend is, is dat het gewoon steeds gebeurt. Ook hier in de kerk. En daar kan ik wel even een voorbeeld van geven. Was hier een tijdje terug. Was er een meisje uit Zweden. En ze was jong. Ze was hier samen met haar moeder. Ze liep hier naar voren en ik zag dat ze wat mank liep. En dat ze ook een beetje krom liep. En ze kwam een beetje schuchter. En haar moeder er ook bij. En haar moeder zei in het Engels. Ze zei van ja, we zijn hier eigenlijk voor het eerst in deze kerk. En ze zei van, ik wil eigenlijk wel gewoon laten bidden voor haar. Want het gaat lange tijd niet. Hè? Ze heeft last van de knie, maar ook van de heup. En ze heeft enorme last van de schouders. En dat is al heel lang, zei ze. Ze zei, kunnen jullie daarvoor bidden? Ik zei van, ja, weet je, laat het gewoon doen. We gaan er gewoon voor. Dus ik heb in het Engels, ik vind het vaak makkelijker in het Engels, want dan blijft het simpel, ook voor mezelf. En ik begin te bidden voor haar. En op een gegeven moment had ik het idee van, Alfons, misschien zit er wel iets van een beenlengteverschil of zo. En toen heb ik haar op die stoel. Ik zei van, even kijken, zit er misschien iets van een beenlengteverschil? En er zat inderdaad een flink beenlengteverschil. Dus ik bid daarvoor. En zeg, hè, in Jezus' naam, laat dat been gelijk groeien. En ik zie hem plotskaps, zie ik dat been, zie ik gewoon. En zeg ik, Jezus, Jezus. En ik zag hem zo gelijk groeien. En op een gegeven moment bid ik voor haar knie. En dat was ook wel een wonder. Maar toen bid ik voor haar knie. Ik zeg, pijn verdwijn. In Jezus' naam, nu. En die pijn die verdween direct. En ik zeg tegen haar van, stampers. En ze zei, het is weg. Ik zeg van, wauw, dat is gaaf. Weet je? Voor haar net nog te zeggen. Dus hè, je zegt, je bidt voor genezing, maar in de actie gebeurt het. Hè? Dus ik zeg van, stamp. En toen was die pijn weg. Ze zei van, wauw, die pijn is weg. En toen ze had nog last van de rug. Ik zeg van, ja. En ze liep echt krom daarvan. Ik leg mijn handen op haar rug. Zei, we gaan daar ook gewoon voor bidden. We gaan voor complete genezing. Ik leg mijn handen op haar hand, op haar rug. En in de naam van Jezus zeg ik, laat die pijn nu verdwijnen. In Jezus' naam. En ik zie haar gewoon rechterop staan. En ze zegt van, die pijn is ook weg, joh. En wat gebeurt er? Zij begint te huilen. En haar moeder begint ook te huilen. Ik zeg van, ja, dit is Jezus, weet je. En zelf werd ik er ook door geraakt. Ik zeg van, dit is zo gaaf. Is dat om dat mee te maken. Hoe dat, zeg maar, op dat moment de kracht van God in het leven van een meisje grijpt. In het leven van die moeder. En dat je er zelf ook door geraakt wordt. Dat is gewoon een explosie, zeg maar. Gewoon van de aanwezigheid van de Heilige Geest. En dan zie je ook, zeg maar, hè, dat is ook een stuk, dat hoort gewoon bij het evangelie. Redding, genezing en bevrijding. Wat er plaatsvond. Ik noemde net al eens voorbeeld. Het hoeft niet alleen hier in de kerk. Het kan ook op het werk. En ben ik dan zo bijzonder? Absoluut niet. We hebben gewoon Alfons. En we hebben gewoon een man van Laura die ook zijn fouten maakt. Ik doe mijn werk. Ik heb ook daar wel eens mijn stressmomenten en dat ik me irriteer. Maar ik had op een gegeven moment, was er een collega die zei tegen mij. We hadden zo'n gesprekje. Ze zei, ik moet zo meteen naar de oogarts. Ik heb last van mijn ogen. En ze zei van, oh. Ik zei van, dat kan. Ik zei van, maar we hebben het wel eens over gehad. Hè? Ik zei, ik ben christen. En ik geloof wel, we kunnen het korter doen, zeg maar. Hè? We kunnen zeggen van, als ik voor jou bid. Een beetje zo op die manier. Dan kan het ook weg zijn. Ik geloof namelijk dat God kan genezen. Ik zei, oh ja? Ze zei van, nou. Ze zei van, ja, doe maar gewoon, zei ze zo. En het was midden in het kantoor, hè? Al mijn collega's, die zaten daar te werken. En die keken ook met zulke ogen naar me, van wat gaat die nou doen? Dus ja, is dat spannend? Ja, natuurlijk is dat spannend. Maar goed, ik probeer zo ontspannen mogelijk te blijven. Ik leg mijn hand op haar oog. Ik zeg, in Jezus naam genees. Ik zeg, hoe is het nou? En ze kijkt zo. Ze zegt van, verdraaid joh. Ze zegt van, het is gewoon een stuk beter. Ik zeg van, ja, dat is Jezus. En er zat een collega daar. Hij zei van, man, hij zei, ik krijg er gewoon warm van. Wat doe jij nou? Maar dat is gewoon een hele... En dan kan je iets vertellen, zeg maar. Hè? Dat je in God gelooft. Dat je gelooft in Jezus. En dat je ook gelooft dat hij ook kan genezen. En dat hij ook een God van redding en van bevrijding is. Dat is een hele ontspannen manier. Een paar minuutjes tijd gebeurt dit. Dat is helemaal niet dat je een uur lang of twee uur lang in discussie bent of zo. Nee, je laat gewoon iets van Jezus zien. En daarna ga je weer. Maar ik vond het wel bijzonder. Elke keer had je natuurlijk zo'n vrouw. Hè? Dan iedere keer denk je, oh ja... Weet je, en zij denkt dan ook van, oh ja, weet je, dat was een bijzonder moment. Dat is een bijzonder moment. Goed, we gaan afsluiten. Ik wil zo meteen graag met elkaar even een moment nemen om ons te richten op Jezus. En om deze ochtend Jezus opnieuw de ruimte te geven.